In de voorgaande samenkomst die we helaas niet hebben opgenomen, hebben wij het gehad over niet alleen dat we kinderen God zijn, maar ook dat wij geroepen zijn om te erven, om mede-erfgenamen met Christus te zijn. Dat zijn de letterlijke woorden uit Romeinen 8. En dat ook gezegd is dat zolang wij in het lichaam zijn, wij geacht worden kinderen te zijn die zouden leren te dienen, leren hun eigen verantwoordelijkheden te dragen, opdat we daarna zouden delen ook in de verantwoordelijkheden van Christus straks in het koninkrijk. Kortom, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Wat wij als kinderen God zouden leren, is inderdaad precies dit: verantwoordelijkheid dragen in de eerste plaats in voor ons eigen leven en daarna eventueel ook voor wat daarbuiten is. Kortom, wij zouden leren te dienen. Als je twee termen wil hebben, dit zijn ze. De een is verantwoordelijkheid dragen, voor jezelf wel te verstaan. En daarna dienen. Dienen zou men leren. Ik heb eerder gezegd, de mens is per definitie een dienstknecht, zo is het nou eenmaal. En dus dat zou je het beste kunnen leren. En daarna zeg ik, nou ja, bij wat er ook in het leven te bereiken valt, dit dienen kunnen we allemaal, wie wij ook zijn, hoeveel aanleg of hoe weinig aanleg wij ook hebben, hoe groot vat of hoe klein vat wij ook zijn, hoe rijk of hoe arm wij ook zijn, hoeveel geld wij ook hebben of misschien helemaal niks, maakt allemaal niks uit, dienen kan. Dus wat erop zit is dat je dat voor jezelf als ideaal moet stellen en waarom niet, dat is wat de Bijbel ons voorhoudt, wij zouden leren dienen. Een grote voorbeeld is dat van de Heer Jezus Christus. We vinden het tamelijk uitgebreid besproken in Filippenzen 2. Als daar staat dat de Heer zelf heeft leren dienen, heeft geleerd nederig te zijn. Of zoals het in Hebreeën 5 staat, hij heeft gehoorzaamheid geleerd, wat in de praktijk hetzelfde is. En om die reden, en de aanleiding daarvan, heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle namen, de rechterhand de majesteit in de hoogste hemel, opdat in die naam zich alle knieën zich zou buigen, degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, et cetera. En in dat verband staat er, en dit gevoelen, deze gezindheid, zij ook in u. Deze gezindheid die in Christus Jezus was. Daarom wordt het ideaal van het christelijk leven ook voorgesteld als hem te kennen, dat is Filippenzen 3, hem te kennen, dat is het doel, hem te kennen en daarmee ook zijn opstandingskracht, dat wil zeggen zijn levenskracht in ons. En hoewel je dat dan op drie verschillende manieren kunt formuleren, er zijn er nog wel een paar, komt het echt werkelijk op hetzelfde neer. Wij zouden leren dienstbaar te zijn, in de eerste plaats aan de Heer, onze verantwoordelijkheid te dragen voor de dingen waarvoor we nou eenmaal ook inderdaad verantwoordelijk zijn. Niet te mopperen op anderen, maar in tegendeel zelf ervan maken wat er van te maken is. En dat hoef je niet in eigen kracht alleen maar te doen. Daartoe hebben wij die opstandingskracht van Christus ontvangen en daartoe leeft Christus in ons. Vandaar dat we ons zouden richten niet op de mens, niet op de maatschappij, niet op de normen die onze schoonfamilie ons voorhoudt, bij wijze van spreken dan ja, uiteraard. Maar wij zouden ons richten op de Heer zelf. Van wie gezegd wordt in Colossenzen 2, die heb ik nu voor me liggen, van wie gezegd wordt in Colossenzen 2, dat in hem al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Daar zouden wij ons op richten. En in dat verband worden wij gewaarschuwd in vers 8. Zie toe dat niemand u als roof, diefstal, vervoeren, in de zin van misleiden, door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, wat het maar wezen mag, en niet naar Christus. Al die menselijke zogeheten wijsheid, overlevering, traditie of zelfs filosofie brengt ons niet waar wij wezen moeten. Brengt ons gewoonlijk helemaal nergens trouwens. Maar in ieder geval niet bij Christus, want daar zouden wij zijn. En in dat verband wordt ook inderdaad weer de bekende richtlijnen gegeven voor het praktisch leven. Als er staat dat de Heer Jezus Christus de overheden en machten van deze wereld heeft overwonnen. Dat is vers 15. En daarna neem ik maar de draad op in vers 20 van hetzelfde hoofdstuk. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Wel, wij zijn immers der wereld gestorven. Der zonde zijn wij gestorven. Der wet zijn wij gestorven. En het begrip wet wordt soms wat breder genomen. Dan heet het inderdaad eerste beginselen der wereld. Hetgeen een pleonasm is, want eerste en beginselen is echt twee keer hetzelfde. De beginselen, de principes van deze wereld. En ze werden inderdaad genoemd in vers 8 in het rijtje. Filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, kortom, eerste beginselen der wereld. Maar wij zijn gestorven. We hebben daar niks mee. We zijn daar niet mee verbonden, we hebben daar geen relatie mee. Indien gij dan, als het dan zo is, dat gij met Christus de eerste beginsel der wereld zijt, afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? Met andere woorden, wij leven niet in de wereld, die oude, en dus zouden wij ook niet belast moeten worden met de inzettingen, de wetten, de regels, wat het maar is, van deze wereld. Al die beginselen tellen niet. Het gaat er niet om of het goede inzettingen zijn of slechte inzettingen. Het zijn inzettingen van de wereld. Misschien naar wereldse maatstaven heel goed, maar dat is het thema niet. Het punt is gewoon dat wij er niks mee te maken hebben. Wij leven in een andere wereld. En wat goed is voor de natuurlijke mens in het algemeen of voor de samenleving, dat is niet noodzakelijk goed voor ons. Wij zijn kinderen Gods. En Christus leeft in ons. En in hem en met hem zijn wij een nieuw schepsel. Voor ons gelden volstrekt andere normen. Bovendien, deze wereld kan nauwelijks iets goed zijn. En fundamenteel eigenlijk niks. Omdat die wereld sowieso voorbij gaat. En ik bedoel niet maar hemel en aarde die voorbij gaan. Maar alles gaat voorbij. Zelfs binnen een mensengeneratie is alles veranderd. Als ik hier op de bron rondloop, dan kijk ik mijn ogen uit. Ik denk, wat ziet het er vreemd uit? Als ik mijn ogen dicht doe en ik loop in gedachten op de bron rond hier zo, dan ziet het er allemaal heel anders uit. Maar ja, dat was 35 jaar geleden. En in die tussentijd is er wel het een en ander veranderd. Zie? En als ik terug ben in de boomplaats waar ik geboren ben, doe ik mijn ogen dicht, dan kan ik het hele dorp rondlopen. En als ik er nu kom, verdwaal ik in dat dorp en het plekje waar vroeger het oude dorp lag, dat is maar een heel klein stukje van wat nu het dorp is. En het ziet er heel anders uit ook dan vroeger. Het ruikt er ook anders. Het is er gewoon niet meer. En ik ben ooit nog eens terug geweest in het huis waar ik tot mijn 12e jaar ben opgegroeid. Nauwelijks te herkennen. Het staat er nog wel. Het huisnummer klopt. En daar heb je bijna alles mee gehad. Alles is anders. Maar ook de mensen om me heen zijn anders geworden. En ik zal zelf ook wel anders geworden zijn. Mag ik aannemen? Nee, dat voelt niet zo, maar het zal toch wel zo wezen. In elk geval, het gaat allemaal voorbij. En wat is goed? Ik hoor tegenwoordig mensen met een grijze kop, zoals ik hoor, schaamteloos praten over de opvattingen die ze in het verleden, zo eind 60er, begin 70er jaren, te vuur en te zwaar verdedigd hebben. En ze lachen erom. Ja, dat vonden wij toen. Toen denk ik altijd, ja, ik was het er toen ook al niet mee eens. Ik ben blij dat na 30 jaar jullie dat nog met mij eens zijn. Maar dat is natuurlijk arrogant, hè. Maar goed, altijd verandert. En men vindt het ook heel gewoon. Zie, dus waar gaat het eigenlijk om in deze wereld? Morgen is het anders. Je wilt mensen tevreden stellen met iets. En vandaag zijn ze dan tevreden, maar morgen toch niet meer. Het schiet heus niet op. Of je wilt beantwoorden aan normen die nu helemaal gelden in de samenleving, want die zijn er nog naar het schijnt als je goed zoekt. Maar die zijn toch morgen weer veranderd. En dan moet je dus weer mee. En daar word je zo moe van. Echt waar, daar word je verschrikkelijk moe van. En als ik voor mezelf moet spreken, de beginselen die ik van huis uit heb meegekregen, die zijn nog steeds actueel. Omdat het inderdaad beginselen waren, niet van de wereld, maar van het woord van God. En dat is nog steeds hetzelfde. Ik gebruik dus hardnekkig ook nog steeds de Statenvertaling. Daar heb ik een goede reden voor. Maar de aardigheid is, het is nog steeds hetzelfde. Dan lees ik boeken van 100 jaar geleden die ermee van toen hebben. Die citeren diezelfde Bijbel die ik ook heb. Ik bedoel, dat woord Gods is niet veranderd. Die beginselen veranderen niet, want het is het leven van Christus. Het is eeuwig leven. En wat er ook gebeurt, die hele wereld gaat aan ons voorbij. En als het goed is, lachen we erom en zeggen, ach ja, dat gaat nou eenmaal zo. En we vinden het vervelend, of misschien juist niet. Dat kan ook nog voorkomen. Maar niettemin, wij hebben houvast. Daarom wordt Christus ons voorgesteld als die rots. En daarom wordt de Bijbel ons voorgehouden als het eeuwig blijvende onvergankelijke woord Gods, waaruit wij zijn wedergeboren enzovoorts. Dat is de enige zekerheid die wij hebben. Dus als je zekerheid zoekt, dan weet je waar je wezen moet. Dit verandert niet, hè. Dus, indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, hoezo, wat, hoezo wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast, die van raakt niet en smaakt niet en roer niet aan. Een knap stukje vertaalwerk, denk ik altijd. Raakt niet en smaakt niet en roer niet aan. Met allerlei soorten rijm, notabene, in een gewoon regeltje proza, maar vanuit, hè. Raak niet, smaak niet en roer niet aan. Dit en dat mag niet, een zus mag niet enzovoort. En dan zegt de apostel, ja, dat kan er wel zijn, die inzettingen van dit mag niet en dat mag niet. Maar hij zegt, welke dingen alle verderven door het gebruik. Verderven door het gebruik, dat heet in gewoon Nederlands slijten. Het verslijt door het gebruik. En dat geldt ook voor wetten en inzettingen, het geldt voor cultuur, het geldt voor normen en waarden, gaat inderdaad allemaal voorbij. Welke dingen alle verderven door het gebruik? Ze zijn namelijk naar de geboden en leringen der mensen. Dat wil zeggen, die inzettingen komen voort uit geboden, dat zijn leringen hoor, maar er worden nou eenmaal twee woorden gebruikt hier, geboden en leringen der mensen. Komt uit menselijk onderwijs, menselijke voorstellingen, menselijke filosofie voor. En die verandert nou helemaal net als het weer. En dus wat zou je die dingen aannemen of leren of je daaraan conformeren? Het heeft zo verschrikkelijk weinig zin. Het verandert toch. Die dingen namelijk hebben wel een reden van wijsheid. Er staat schijnreden, hebben de vertalers ervan gemaakt. Dat is bestemd voor het gewone volk. Maar goed, maar er staat gewoon, ze hebben wel een reden van wijsheid. Het wil zeggen dat er bij al die wetten wel een reden is, een praatje, een argumentatie. Het valt allemaal wel te verdedigen waarom het zus zou moeten en waarom het zo zou moeten. En dat lijkt vaak heel wijs. Ze hebben dus een reden van wijsheid. Maar, zegt de apostel, het is in eigenwillige dienst. In eigenwillige religie. Dienst. Religie. Men vindt dat het zo moet, want wij godsdienstige mensen zouden zus en zo moeten doen en dit en dat moeten laten, want dat zal God wel plezierig vinden. Alsof hij niet zelf ons kan vertellen wat hij plezierig vindt. Daar hebben wij geen theologen voor nodig, of ethici. Die heette vroeger bij de Joden trouwens gewoon wetgeleerden, maar het is hetzelfde, hè. Men wil van het woord af, omdat de Heer ze uitscheldt, dat mag ik nog net zeggen. Die wetgeleerden, en daarom noemen ze zich tegenwoordig niet wetgeleerden, maar ethici, maar het komt echt op hetzelfde neer. Maar het is eigenwillige dienst. Zoals je mensen hebt, die zijn afgestudeerd in kerkelijke liturgie, zal ik maar zeggen. Die weten precies hoe je een kerkdienst moet inrichten, wat je dan moet doen, zeggen, zingen en in welke volgorde, in welke toonsoorten en op welke hoogte en al dat soort dingen. Liturgie, en hoe de kerk aangekleed en ingericht moet worden. Liturgie heet zoiets. Zo van, de Heer zal dit wel leuk vinden of dat, of zelfs dat niet. De Heer moet dit maar leuk vinden, want wij vinden het leuk. En zo verder. Huh? Maar het heeft echt geen waarde. Niet de mens is de norm en God moet het zich maar laten welgevallen. Het is andersom, God is de norm en wij doen er het beste aan om het ons te laten welgevallen. Ons daaraan over te geven. En de aardigheid daarvan is dat we dat niet op eigen initiatief of op eigen kracht hoeven te doen. Maar dat inderdaad wij daartoe uitgerust worden, toegerust worden van Gods wegen. Dus het is voor iedereen te doen. Dus wat die wetten betreft, het is eigenwillige godsdienst en zogenaamde nederigheid. Nederigheid, is het niet werkelijk. Men kan zich dan godsdienstig noemen, terwijl men in werkelijkheid volstrekt hoogmoedig is, omdat men zijn religie zelf heeft ingericht. En men noemt hem dan nog christelijk en men beschouwt zich dan als christen. We hebben die nog. Dat zag ik dus vorige week op televisie ook allemaal voorbij komen. Het is niet goed voor me om dat soort verhalen aan te horen. Hè? Men bepaalt zelf wel wat men gelooft en wat niet. En men bepaalt zelf wel wat men zal doen of niet. En men bepaalt zelf waaruit christendom bestaat. Wat de ins en outs daarvan zijn. En daarna noemt men zich christen. Met de naam van Christus notabene. En die moet het dan maar slikken. Terwijl men in werkelijkheid ontkent dat hij leeft. Toch? Nou, dat is nou eigenwillige dienst en ook zogenaamde nederigheid. Het lijkt heel wat, men noemt het ook dienst. In werkelijkheid is het dat helemaal niet. In werkelijkheid oefent men op deze wijze heerschappij uit over de mens. En ook over de zogenaamde gelovigen, dan wel christelijke bent, wie het ook wezen mogen. Zie? Maar daarvan staat, zij zijn niet in enige waarde, zij zijn niet in enige waarde. Ze hebben absoluut helemaal nul, niks nappers te betekenen. Ze hebben geen enkele waarde. Ze dienen alleen tot bevrediging, verzadiging, tot bevrediging van het vlees. Want op een of andere wijze weet ook het vlees, weet ook de natuurlijke mens van een God die men eigenlijk zou moeten dienen. En daarna richt men iets in en noemt dat vervolgens dienst aan God. En zegt, nou dat doen we toch. En dat is alleen om het eigen geweten te sussen. Ik denk altijd, als je de Bijbel aan de kant gooit en de traditionele christelijke waarden overboord zet en daarna zelf een verhaal vertelt enzovoort, dan heb je niet het minste recht om je christen te noemen, laat staan theoloog, want daar wil je dan helemaal geen bal van weten. Maar waarom men het doet? Ja, omdat men toch vindt dat men iets serieus religieus moet doen of zijn. En dan neemt men zogenaamd de christelijke godsdienst aan, of een zogeheten variant daarvan, omdat die andere religies, ja, die zijn een beetje ver buiten onze Nederlandse cultuur, dus dat ligt allemaal wat moeilijker. Dit past het beste bij onze genen blijkbaar, en dat is het dan. Maar laat je niet verblinden, het heeft met Christus, het heeft met eeuwig leven enzovoort niks van doen, en het heeft voor God geen enkele waarde. En het vervelende is, dat vind ik wel eens lastig, dat voor ons die in Christus zijn, dezezelfde dingen dus ook helemaal geen waarde hebben. En daarom zeg ik altijd, met alle respect voor, enzovoorts, met alle respect, maar het is mijn wereld niet. Jammer genoeg, enzovoorts. En dat geldt voor zoveel dingen in het leven zo. Dingen die naar aardse maatstaven heel acceptabel zijn, en zelfs wenselijk, waarvan we dan toch moeten zeggen, ja, dat kan er wel maar zijn, maar voor ons is het niet wenselijk, wij horen niet in die wereld thuis. Ik gun de Joden hun eigen staat, maar naar Bijbelse maatstaven zijn zij een ongelovig volk, en daarmee hebben ze geen recht op Palestina of Canaan of hoe het land maar heten mag. Sorry, ik gun het ze van harte. Sterker nog, ik ben geen Jodenhater, ik heb de Joden lief. Niettemin zijn ze ongelovig. En wacht hen een oordeel gods, vooral in hun ongelovige Joodse staat die ze zelf hebben opgericht. Maar ik gun het ze van harte, die staat. Maar het leidt alleen maar tot erger. En dus tot een grote verdrukking die komen zal, enzovoorts. En precies zo is het met de mens. Ik gun iedereen het zijn, ik gun alle mensen alles, gun ze macht, rijkdom, wat het maar wezen mag. Maar ze hebben er geen bal aan, het gaat voorbij, het brengt alleen maar ellende met zich mee, gaat sowieso voorbij. Men zou de Heer kennen. En men zou leren dienen, dat is een heel ander ding. Daar kom je in de wereld wellicht niet zo ver mee, dat staat nog te bezien trouwens hoor. Maar daar kom je misschien in de wereld niet zo ver mee, maar bij de Heer wel. En daar gaat het maar om. Want wij zijn anders. Het is wat in Efeze staat, dat is een paar bladzijden terug. Daar staan die fraaie woorden. Vers 20 van Efeze 4. Daar staat, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Wij hebben Christus niet zo leren kennen. En andersom, waar Christus ons voorbeeld is, zijn wij anders en zijn wij daarin onderwezen. En de volgende verzen die zeggen dan, dat in vers 21, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem onderwezen zijt, gelijk de waarheid nou eenmaal in hem is. Namelijk dat gij zult afleggen dat wat dood is, gestorven is, dat wat hoort bij die oude schepping. Dat gij zult afleggen, precies het goede woord, heb ik gevraagd aan een begrafenisondernemer. Dat gij zult afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt. Dood gaat hij toch, staat er dan dus gewoon, hè. Die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zult vernieuwd worden in uw geest, dan wel de geest, namelijk uw gemoed. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. En daarmee ook naar Gods beeld overigens. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wat er staat is gewoon dat men die oude mens niet zou kennen, zou erkennen, niet zou rekenen. Dat het niks te van doen zou hebben. Zeker niet met ons denken, laat staan met onze wandel. Maar dat we inderdaad zouden leven naar de beginselen van die nieuwe schepping. Want wij zijn nieuwe schepselen in Christus. En hier heet het gewoon afleggen. Dat is eigenlijk niet de term voor de lijkbezorging, hoewel het daarvoor gebruikt wordt in het Nederlands. Maar het is de term voor het afleggen van een kledingstuk. Tegenover het aandoen van die nieuwe mens in vers 24. Eveneens alsof het een kledingstuk is. Begrijp me goed, in Oosterse mystiek, daar gaat het om zware oefeningen en mentale controle om gedachten te veranderen, om beschouwing, conceptie te veranderen en wat het allemaal wezen mag. Naar de Bijbelse maatstaf is dit veel makkelijker, want die kwestie van oude mens of nieuwe mens mag dan een mystieke aangelegenheid zijn. In de praktijk is het alleen maar één keuze. Je legt hem af. Ik heb het ooit eens gedemonstreerd door aan het publiek mijn colbertje uit te trekken en opzij te gooien. Men heeft mij verzekerd dat ik dat niet meer moet doen, want dan moet het naar de stomerij en zo, daar krijg ik last mee. Dus ik doe het maar niet meer. Maar zo eenvoudig is dat, je gooit het aan de kant. En wat die nieuwe mens betreft, die doe je aan, ja, het is een simpele keuze. En als je niet weet hoe je het moet doen, dan ga je naar de Heer, dan zeg je gewoon tegen de Heer dat je voortaan hem wil dienen. En niet die oude mensen, die oude wereld, dat het je eerlijke keuze is, oprecht, en dat je erop vertrouwt dat hij je ook inderdaad zal leiden op die loopbaan die hij je voor zou stellen, enzovoorts, en dat hij je ook de kracht zal geven om dat te doen. En eigenlijk hoef je dat maar één keer in je leven te doen zo. Dan moet je er wel bij blijven, uiteraard. Maar goed. Nou goed. Je bent zou het oude afleggen, het nieuwe aandoen. En zo staat het hier in Colossense ook. Daar staat, die oude dingen zijn niet in enige waarde. Let op dat tot en met Colossense 2, het laatste vers, gaat het over, indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven. Dat was het probleem van de Corinthiërs, voor zover je die brief kent. Tegen de Corinthiërs zei Paulus, ik heb onder u niets willen weten dan Jezus Christus en die gekruist. En de enige reden daarvoor was niet dat hij geen andere boodschap had, maar de reden daarvoor was dat die Corinthiërs dat niet accepteerden. Er is wel een andere boodschap, daar komt de apostel dan vervolgens ook mee. Dat is de boodschap niet Jezus Christus en die gekruist, uiteraard. Maar het is de boodschap Jezus Christus en die verhoogd, ver boven alle overheid en macht, zittend aan de rechterhand Gods. Die gesteld is tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek en die aan de gemeente gegeven is tot hoofd, die onze Heer is, enzovoorts, en wiens leven in ons is. Maar al die dingen hebben geen betekenis, hebben in de praktijk geen betekenis, als men niet eerst komt tot de aanvaarding van Jezus Christus en die gekruist, want de consequentie ervan is dat wij, jij dus, dat wij dus met hem gekruist zijn. En vandaar Jezus en die gekruist. En daarom heb ik gezegd, maar dat is alweer 2 dagen geleden, het is natuurlijk wel aardig dat de Heer Jezus voor je zonden gestorven is, maar de consequentie is dat je met hem gestorven bent. En dat het einde betekent van je oude leven, of anders gezegd, het betekent dat je leven als natuurlijk mens in deze wereld voor God niet in enige waarde is, want je bent hartstikke dood. En daarna komt het volgende. Wat nu verder, daarna komt het leven van Christus in ons. Voor zover wij naar de Heer gaan en hij hoort ons überhaupt is het omdat het leven van Christus in ons is. Hij, de middelaar tussen God en de mensen enzovoorts. Want wat de wereld betreft, God hoort niet, God luistert niet, God ziet niet, bij wijze van spreken dan, want hij neemt het heus wel waar. Maar hij houdt er zich niet mee bezig, het is zijn werk niet enzovoorts. En voor de eerste de beste ongelovige geldt dat God niet naar hem omkijkt. En of hij tot God bidt of niet, hem om hulp vraagt of vervloekt, dat maakt heus niks uit. Of hij vroom is of niet, of hij naar de kerk gaat of niet, maakt niet het minste verschil. Waar het om gaat is of men zijn vertrouwen op die Heer stelt. Als men hem werkelijk zoekt, dan laat hij zich vinden, dan maakt hij zich bekend enzovoorts. En wanneer we ons aan hem geven, in hem geloven, geeft hij ons zijn leven. Dat dan ook logischerwijze in ons geleefd zou worden. En dus heb je hier eerst, indien gij dan met Christus gestorven zijt, dan dus moet je het oude niet tellen. En daarna volgt hoofdstuk 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Met Christus gestorven zijn wil zeggen het eind van die oude schepping. En het met Christus opgewekt zijn wil zeggen dat men onderdeel is van een nieuwe schepping. Zelfs als eersteling met alle voorrechten daarvan overigens. En ook alle plichten die daaraan hangen. Maar zo staat het, hè? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zodat de vraag is, en is dat zo? Zijn we met Christus opgewekt? Is dat zo? Ben je een kind van God? Ben je een gelovige? Wel nu, wat zouden wij doen dus met ons leven? Er staat, zo zoek de dingen die boven zijn. De dingen waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Je kunt ook nog korter zeggen, zoek Christus. En als je niet weet wat zoeken is, dan staat het daarna in vers 2, waar staat, bedenkt de dingen die boven zijn. Dus de herhaling van vers 1, maar nu met andere woorden. Die dingen, met betrekking tot onze heiland, die zouden ons denken en daarmee ons leven bepalen. Wat doet de Heer vandaag? Waar is hij mee bezig? Waar gaat het hem om? Als we dat niet weten, kunnen we hem ook immers niet dienen. Zoek de dingen die boven zijn. Het is de variant op de woorden van de Heer Jezus zelf al, uit Matthäus, waar hij zegt, zoek eerst het Koninkrijk Gods en al het andere zal u toegeworpen worden. En daar staat het heel grof, want er staat gewoon, wat maak je toch eigenlijk bezorgd over je leven en over de lengte van je leven? Alsof je er een L, bij wijze van spreken, een L aan zou kunnen toevoegen. Wat maak je toch zorgen over waarmee je morgen kleden moet en wat je morgen eten moet. Morgen niet al te letterlijk te nemen. Maar goed, mensen maken zich daar zorgen over. En de Heer Jezus zegt, wat maak je toch zorgen, dat heeft toch geen enkele zin. Je hebt een Vader in de hemel en die weet wat je nodig hebt. Het is niet om te zeggen, leef maar onverantwoordelijk, God zorgt toch wel. Nee, wij zouden die Heer dienen, waarmee hij dus werkelijk onze Vader is, ook in de praktijk van ons leven en wij zijn kinderen, en dan zorgt hij voor ons. En hier zegt Paulus hetzelfde en zegt, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is zitten aan de rechterhand Gods. Dat laatste staat er niet voor niks bij, want het is de algemene term in het Nieuwe Testament, ontleend aan Psalm 110 vers 1, waar gezegd wordt dat de Heere zit aan de rechterhand Gods enzovoorts, gaat er nou verder niet op in. Maar het idee is dat hij inderdaad gezet een positie heeft ver boven alle overheid en macht. En wat voor krachten er ook in deze wereld en in de samenleving gaande zijn, het maakt verder niks uit. De kracht die aan en in ons werkt is groter dan dat. Alleen het doel daarvan is niet de verbetering van de wereld of iets dergelijks, maar het doel ervan is dat wij, jij en ik dus, hè, dat wij individueel opgebouwd worden in het geloof. Kortom, dat we leren te leven als een nieuwe schepping enzovoorts. Opdat we inderdaad op grond van onze gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader ook inderdaad door hem tot zonen, tot erfgenamen zouden gesteld worden in de toekomst. Dat is het hele verhaal. En dat maakt het leven lekker simpel. Wij hoeven niet de hele wereld op onze nek te dragen. En ook heel de samenleving niet. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat dat allemaal niks waard is, maar het wil zeggen, het is niet waar het om gaat in het leven. Het is ondergeschikt. Het is een bijzaak. Het is goed als je je netjes weet te gedragen en als je niet al te veel aanstoot geeft aan je omgeving. Liever helemaal niet, maar te denken dat het daarom gaat, dat is een groot misverstand natuurlijk. Waar het om gaat is dat we de Heer leren kennen. En dus zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Want, vers 3, komt hij weer. Want gij zijt gestorven. En uw leven, dat wil zeggen, voor zover u leeft. Dat kan alleen maar zijn op grond van geloof. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dat wil zeggen, we hebben een leven met God, dan wel in God. We hebben goddelijk leven in zich, het leven van Christus in ons, of hoe het maar heten mag. Maar het heet verborgen. En dat is wel aardig, omdat natuurlijk dat woord verborgen zo ongeveer het trefwoord is in verband met de tijd waarin wij leven. God werkt nou eenmaal in het verborgen en het werk aan ons en in ons doet hij ook in het verborgen. Het is een werk niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Begrijp me goed, de Heer zei zoek eerst het koninkrijk Gods. Paulus zegt zoek de dingen die boven zijn. Maar vervolgens zei de Heer over dat koninkrijk Gods. Hij zei, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Het koninkrijk Gods is in uw lieden. Het is in u, binnenin. En heel het idee dat we zo nodig aan de wereld of aan anderen iets moeten laten zien is als je het mij vraagt, ik zal het maar eens een keer grof zeggen dan nu, is als je het mij vraagt alleen maar hoogmoed. Wat zouden wij laten zien? Moet het dan niet gezien worden? Mijn antwoord is ja, maar niet, wij hoeven het niet zo nodig te demonstreren. Ons leven is geen theater. Het is niet een act. Wij zijn geen acteurs op een wereldtoneel of zo. Integendeel. Moet het dan niet gezien worden? Ja, bij voorkeur wel, maar als het al gezien wordt, wordt het gezien door anderen die datzelfde leven hebben en ze herkennen het. Wij kunnen aan elkaar wel een beetje zien wie wij zijn en waar we staan in geestelijk opzicht. Niet volledig, en het hoeft ook niet, maar in belangrijke mate wel. Maar of een ongelovige dat ziet, of de zogenaamde wereld, voor ons Nederlanders is dat al helemaal van belang, de wereld, daar gaat het helemaal niet om. Want het werk Gods is niet om iets aan de wereld te laten zien. Ik zeg altijd, als hij aan de wereld wat had willen laten zien, dan had hij na zijn opstanding met groot vertoon zichzelf moeten laten zien in Jeruzalem of op het Tempelplein of aan heel het volk en al dat soort dingen meer. En wat wij van hem lezen is dat hij dat nou juist niet deed. En voor zover hij zich liet zien, liet hij zich alleen zien aan die paar mensen die om hem heen waren. Dat wil zeggen aan de discipelen enzovoort. En dat deed hij dan ook nog maar bij gelegenheid. En daarna was je definitief vertrokken. Hebben jullie dat nog? Wij spreken over de verschijning van de Heer. Jawel, maar in werkelijkheid was het zijn verdwijning natuurlijk. Hij trok zich terug uit de wereld tot in onze dagen. En ons leven is met hem verborgen bij of in of met God, of hoe het dan maar precies staat. En in andere plaatsen staat, hij zou ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, enzovoort. Hij zet ons over uit het rijk der duisternis in het koninkrijk van zijn zoon, of hoe het maar heten mag. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, uit een oude schepping in een nieuwe schepping. En voor zover wat vertoond zal worden, zal dat pas gebeuren in de toekomst. En dat staat hier ook, want er staat, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dan vers 4, wanneer Christus, waarom dat nu ertussen moet weet ik niet, want het slaat zeker niet tot nu. Dan zou ik in plaats van maar en vooraan het vers zetten, als je zo nodig woorden in moet vullen in het Nederlands. En wanneer Christus zal geopenbaard worden, in de zin van zal verschijnen. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, of zijn, dat is toch uiteindelijk hetzelfde. Christus namelijk die ons leven is, wordt pas in de toekomst geopenbaard. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden en dus vertoond worden in heerlijkheid en eerder niet. En in afwachting daarvan gaan wij in nederigheid, in dienstbaarheid, onze weg. En onze tijd komt nog wel. Zie? Want uiteindelijk is zo dat heel het idee, wij moeten aan de wereld iets laten zien dat wij christenen zijn enzovoort, is inderdaad arrogantie, feitelijk. En eigenlijk ook een streven naar erkenning in de wereld, dus door de wereld en zo verder. En het zoeken naar recht in de wereld. Maar begrijp me vooral goed, in deze wereld hebben wij geen rechten. Wij zijn namelijk, ook alweer, homeloeks, ja. Wij zijn ter wereld gestorven. We hebben in de wereld geen rechten. Maar voor zover wij rechten hebben, zijn die ontleend aan een nieuwe schepping. En op Gods tijd, dat wil zeggen in de wederkomst van Christus, zal de wereld daar inderdaad mee van doen krijgen. Dan zal aller oog hem zien. En men zal hem aanschouwen die men doorstoken heeft, of hoe het er allemaal maar staat. Maar ook dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid in deze wereld. En dan komt de tijd om wat te laten zien. En onze dagen en de dagen ter voorbereiding daarvan, waarin er hier zo hier en daar zijn gelovigen verzameld uit de wereld ten behoeve van zijn toekomstige werk. En we zouden vooral niet op dat toekomstige werk vooruitlopen. Voor ons geldt dat we deze dingen moeten leren, namelijk te zoeken de dingen die boven zijn. En dus vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Het aardige is dat in Romeinen 6 wij gelezen hebben, stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid. En nu staat er, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Het punt is dat voor zover wij op de aarde zijn, zouden wij dat niet rekenen. Dat is doden. Doden wil niet zeggen vermoorden. Doden wil zeggen voor dood houden. Er geen contact mee onderhouden. Die dingen niet tellen. Scheiding. Hoezo hier op de aarde? Dood dan uw leden die op de aarde zijn, met alle consequenties van dien. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en gierigheid, welke is afgodendienst. Nou wil iedereen weten wat dat is. En dan zeg ik, nee, dat vertel ik niet, want dan breng ik je weer op een idee. Datzelfde verhaal komt dan weer voorbij. Dus ik laat het maar gewoon gaan. In elk geval, om die dingen komt de toorn Gods. Nu, komt tegenwoordige tijd, komt de toorn Gods over de kinderen of zonen der ongehoorzaamheid. Want de wereld namelijk ligt onder de toorn Gods. Het komt tot uitdrukking in dat God zich inderdaad met de wereld niet bezighoudt. In de toekomst wordt dat nog sterker. Dan ligt de wereld ook onder de toorn Gods. En dat is omdat hij zich dan wel met de wereld bezighoudt. En dat is niet best. Want dan grijpt hij in uiteraard. Komt hij orde op zaken te stellen. En houdt een oordeel in over de gehele levende mensheid. Maar goed, reken die dingen niet. Dood uw leden die op de aarde zijn, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld. De apostel wil niet zeggen waarin sommigen van u nog steeds wandelen. Want dat kan dan wel zo wezen, maar hij telt het ook niet. Hij zegt, dat was vroeger zo. Het is waarschijnlijk nog zo, maar vooruit. Maar het telt niet. En dus zegt hij, in de welke gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Zo leer je nog eens Nederlands, hè? Vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af. En dat doden van vers 5 heet hier in vers 8 het afleggen, het uitdoen van die oude mens. Namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond enzovoorts. Ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt, daar heb je de derde term. Doden in vers 5, afleggen vers 8, uitdoen vers 9, alsof het één kledingstuk is. En zo is het ook eigenlijk. Dat heeft met gedrag te maken. Weg ermee. En daarna volgt vers 10. En aangedaan hebt, en dat is dus die nieuwe mens, aangedaan hebt de nieuwe mens die vernield wordt tot kennis. En vergis je niet, kennis wil zeggen deel hebben aan, is gemeenschap. Maar gemeenschap is leven, dus kennen is leven. Heb je dat? Kennen heeft te doen met communicatie en dat is dus weer leven. Zie? En dus worden wij vernieuwd tot kennis, wedergeboren om deel te hebben aan Christus, namelijk hem te kennen. Vers 10 nog steeds, aangedaan heb de nieuwe mens die vernield wordt, Dat is een proces dus, niet die vernieuwd is, hoewel het ook zo is, maar die nog steeds vernieuwd wordt. En het doel daarvan is kennis, gemeenschap. En dan staat er naar het evenbeeld van degene die hem, die nieuwe mens namelijk, geschapen heeft. Of anders, naar het evenbeeld van degene die ons geschapen heeft. En hier vind je een van die uitspraken waaruit in de eerste plaats blijkt dat wij van nature dus niet het beeld God zijn. Als we dat al waren, hoeven wij niet vernieuwd te worden naar het evenbeeld van degene die ons geschapen heeft. En dat het alsnog gebeurt is omdat wij van nature het beeld van de natuurlijke mens dragen. Ik weet niet of we het gelezen hebben, maar stond ook in 1 Korinthe 15. Van nature zijn wij beelddragers van Adam, maar wij zouden het beeld van Christus dragen, was de bedoeling. En hier staat het dus ook. Het nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Romeinen 8 zou zeggen, de bedoeling is dat we veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Dat is precies hetzelfde, uiteraard. En daarin, in Christus, en dus ook in die gemeente en in die nieuwe schepping, daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis, voorhuid, barbaar en skiet. Wat het maar wezen mag. Dat weten jullie niet, maar wij zijn skieten, wist je dat? Wij Nederlanders zijn skieten. Dat is een verzamelnaam van allerlei volkeren, allemaal van een en dezelfde afkomst. Skieten. Ja. De meeste van ons zijn Saksen of anders Friezen, maar het is allemaal onderdeel van de skieten. En voor wie het nog meer wil weten, waar stammen de skieten vanaf? Van de 10 stammen van Israël, ja, precies, ja. Aantoonbaar. Heel gemakkelijk aan te tonen. Toch Israëlieten dus, maar van de verarmde tak van de familie, maar die blijkt toch ineens rijk geworden te zijn. Dus niks mee mis. Dat is heel bijbels trouwens. Hè? Maar goed, dat even terzijde, maar vandaar dat skiet. Waarin niet is Griek en Jood, besnijder is een voorhuid, tegenstellingen, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, het zijn allemaal uiterste tegenstellingen, ik leg ze niet allemaal uit. Maar waar het om gaat is, wij zijn in Christus en andersom, Christus is alles in allen. Daarom wordt de gemeente beschreven ook als één lichaam, want hoewel wij verschillende leden zijn en sommige van ons zijn nog verschillender dan anderen, hoewel wij verschillende leden, dat is een variant, alle mensen zijn gelijk, maar de ene is gelijker dan de andere. Maar goed. Maar hoewel wij zo verschillend zijn, wij worden geacht leden te zijn van één en hetzelfde lichaam. Dat is uiteraard niet op basis van het verschil, maar op basis van de grootste gemeenschappelijke factor. Dat is op basis van het feit dat het leven van Christus is in ieder van ons. Ik zeg altijd, mijn pink, waar ik weinig aan heb trouwens. Nou, je kunt er de B-klep mee indrukken, maar dan heb je het ongeveer gehad. Maar mijn pink is wel degelijk lid van mijn lichaam, zolang tenminste mijn bloed, mijn leven daarin stroomt. Als dat afgekneld zou worden, dan hoort het niet meer bij mijn lichaam. Dat merk je na verloop van tijd ook wel, want dan valt hij er gewoon af. Een beetje onsmakelijk verhaal. Maar je moet niet denken, leden van het lichaam zitten aan elkaar vast. Dat is niet zo. Ze zijn weliswaar met elkaar verbonden, maar dat is doordat hetzelfde leven erin is. En dat maakt ons tot één geheel. Niet de buitenkant, niet ons gedrag in de wereld of zo. Wij hoeven dat trouwens ook zeker niet aan de wereld te demonstreren. Dat gebeurt nog wel hoor, dat is in de toekomst. Maar nu in onze dagen zeker niet. Voor ons gaat het nu dat wij leren om te luisteren naar het hoofd. En mijn pink moet leren om te doen wat ik in mijn hoofd heb uitgedacht. Ik wil die B grijpen, dus die pink die moet, anders gaat het niet. Nee? Dat is het ongeveer. En dat is lastig genoeg om een kring onder controle te krijgen. Maar hè? Vooral als zo'n gammel ding. Want het is een gammel dingetje hoor, hangt er maar een beetje bij. Maar goed, heel lastig. Maar dat, zo geldt het voor ons ook. Wat wij nu moeten leren is luisteren naar het hoofd. Weten waar we voor zijn en doen waar we voor zijn. En dat is het dan. In alle bescheidenheid, in nederigheid, maar tegelijkertijd met volle overgave uiteraard. En dus weer een keer aandoen, vers 12. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, als heiligen en beminden, doet aan, de innerlijke bewegingen. Heb je die? Dat kun je aandoen. Innerlijke bewegingen. Innerlijk is duidelijk. En een beweging heb ik nagevraagd bij de spoorwegen. Oh, dat is veel te lastig. Een beweging is een motief. Dat wat beweegt of dat wat in beweging zet. Een motief. En als het zichzelf in beweging zet, is het een locomotief. Heel goed. Ja. Een motief. Uit motieven zijn trouwens ook muziekstukken opgebouwd. En dit beweegt. Hè? Bepaalde frazen die zich herhaalt en die blijft voortsukkelen soms. Dan wel die voortgejaagd wordt, afhankelijk van de aard van het stuk. Maar vooruit. Bewegingen. Dat wat ons motiveert. Die kun je aandoen namelijk. Begrijp me goed. Je gevoelens, emoties zijn niet zomaar te commanderen. Maar je kunt wel bepaalde motieven aannemen. Net zo goed als dat de mens in de wereld leert welke dingen belangrijk zijn en welke dingen de drijfveren zijn voor zijn leven. Zo kunnen wij daarvoor kiezen en zeggen, wat mij in beweging zet, is mijn dienst aan de Heer. Waar ik toe geroepen ben en dus waarvoor ik hier ben, is inderdaad voor deze dingen die hier staan. Het is dus, zijn ook de motieven, de innerlijke bewegingen van Christus zelf. Der barmhartigheid, der goedertierenheid, leer je ook nog eens Nederlands. Der ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Het gaat niet om het verschil tussen de termen vanzelfsprekend, maar het gaat erom dat het overlappende termen zijn. Ze hebben allemaal ongeveer dezelfde betekenis. Het hele idee is, wij leven in onze dagen uit de genade Gods. Wij zijn uit genade zalig geworden. Wij leven daar ook uit wat God ons geeft. Wellicht dag in dag uit, maar hij geeft het ons. En naast genade noem je begrippen als barmhartigheid. Ik zou niet weten wat er anders aan is, het is gewoon hetzelfde. Goedertierenheid is een mooi woord. Dat betekent gewoon dat het goede zou tieren. Bij ons tiert alleen, in het Nederlands althans, tiert alleen het onkruid nog, geloof ik. En soms wat dieren nog, hè. Ze doen het goed. Ze tieren, zeggen we dan. En als ze welig tieren, dan is het meestal onkruid. Maar tieren wil zeggen dat het groeit. En dat het overwint enzovoort. Dat het niet de stop is. Dat is tieren. En sommige mensen lopen ook te tieren. En dat is omdat ze ook niet te stoppen zijn. Dat is ongeveer de betekenis van het term. En goede tierenheid wil zeggen dat het goede er is en blijft. En zelfs overheerst. Daarom staat er van God dat hij een goedertieren God is. Het is niet maar een ouderwets woord. Als het een ouderwets woord is, is het een ouderwets begrip. Er zit niet anders op. Ik weet ook geen ander woord om dit te zeggen. Goedertierenheid. Het blijft altijd. Het goede. En dus is het ook synoniem met genade, barmhartigheid, goedertierenheid. Ootmoedigheid. Ootmoedigheid is ongeveer hetzelfde als nederigheid. Een nederig gemoed. Men denkt niet al te hoog van zichzelf. Zachtmoedigheid. Men heeft een zacht gemoed. Een zachte mind. Dat wil zeggen, men is ontvankelijk. Men geeft mee. Men past zich aan. Men is te vormen. Kneedbaar is men. Hè? En daarna is men ook langmoedig. Die K is erin verdwaald. Dat is de Duitse invloed in onze taal. Het zou natuurlijk moeten zijn langmoedig. En u weet in ieder geval. Iedereen weet dan ineens wat het betekent, hè? Maar dat is wat het is, langmoedig. We houden langmoed. Wij hebben altijd goede moed, zegt de apostel Paulus. Maar dat was weer een ander hoofdstuk. Wij zouden elkander ook verdragen. Dat is ook een aardige, omdat het impliceert dat er nogal wat te verdragen valt. En dat dat ook zo blijft. En dat het ook niet de bedoeling is dat het verandert. Dus we moeten maar verdragen, er zit niks anders op. He? Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar dat is toch slecht voor de gemeenschap enzovoort. En we moeten buitenstaanders wel van ons denken. Dat kunnen we in onze gemeente niet tolereren, dat er al die excessen zijn enzovoort. Nee, daar gaat het niet om. Het punt is gewoon dat jij en ik, wij moeten met z'n tweeën, moeten wij al die andere mensen die hier zijn, leren verdragen. Dat is het ongeveer. En waarom zijn al die andere mensen zo vervelend? Om ons te leren en te verdragen. Dienstbaar te zijn, nederig te zijn. Daarom verdragen wij inderdaad prins Klaus en het hele koninklijk huis. Ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar het schiet me weer niks anders te binnen. Ik bedoel, ze staan boven ons en dus... Ja, ik ben het lang niet altijd met ze eens, maar wie ben ik? Dat wordt mij heus niet gevraagd en jullie vragen me het ook niet. Dus laat me zitten. En sommige dingen vind ik betreurenswaardig, maar het is nou eenmaal zo. En laat me zitten, het is jammer. En je moet ermee leren leven en dan moeten wij naar elkaar ook. Zo is dat nou eenmaal. Denk erom, ik heb het niet over je huwelijk. Ik heb het over ons leven als gelovigen met elkaar. We moeten elkaar verdragen. Is nou eenmaal niet anders. Verdragende en dus vergevende de een de ander. Dat is eigenlijk hetzelfde. Want vergeven betekent niks anders dan met rust laten en dus verdragen. Dus, dat woord vergeven is of de vertaling van een woord dat eigenlijk betekent begenadigen, genade geven... Maar meestal is het de vertaling van het ene andere woord dat gewoon betekent laten. Laten. Met rust laten. Dat is vergeven. Dus je kunt dan ook nooit dat gezeur krijgen van dat iemand aan je vraagt, wil je mij vergeven? En dat jij dan zegt, nou misschien wel, maar ik moet er eerst eens over nadenken. En als jij nou voortaan niet meer zus doet, als je voortaan dat en dat doet, nou oké, dan misschien dan wil ik je wel eens vergeven. Dat is dus precies het tegenovergestelde. Vergeven is... als iemand je vraagt, wil je me vergeven? Wil je zeggen, wat? Ik weet van niks, vertel me niks, laat me zitten. Dat is wel goed. Dat is vergeven. Maar niet op reageren. Gewoon later. Dus mensen zijn nu eenmaal zo. En wij zijn nog veel erger. Dus het verstandigste wat je kan doen is andere mensen krediet geven. Dan krijg jij het misschien ook. Nou goed. Heb je? Dus verdragen de elkander en vergeven de een de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijk als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Want de Heer rekent ons onze zonden niet toe. En daarmee hebben wij het recht om anderen hun zonden wel toe te rekenen, dus volledig verspeeld. Ja, dat is nou jammer. Heb je vergeving ontvangen, dan moet je anderen ook vergeven. Ja, jammer dan. Maar het zit nou eenmaal zo in elkaar. Logischerwijze, toch? En dat is wat hier staat. En dus, boven dit alles, volgende vers, doet aan, hebben de vertalers het tussen gezet, misschien terecht. Dan is het geleend uit vers 12 natuurlijk. Maar goed, boven dit alles, de liefde. De welke is de volmaakte band. Maar zo, ik heb al eerder gezegd, dienen, dienstbaarheid, dienen en liefhebben is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Zo werkt het. Wil je dienen, dan moet je liefhebben. Wil je liefhebben, dan moet je dienen. Er zit niks anders op. Wil je de Heer dienen, dan moet je je broeders en zusters dienen, want in hen is het leven van Christus. Of je ze aardig vindt of niet, heeft er niks mee te maken. Maar je doet het niet voor hun. Voor de Heer. En daar gaat het maar om. In de eerste plaats voor de Heer. Als dat geen motief genoeg is, dan doe je het gewoon voor jezelf. Ten behoeve van je eigen geestelijk leven. In de wetenschap dat je wat leren moet. Dat je getraind moet worden. Dat je moet leren te verdragen. Dat je moet leren te vergeven. Dat je moet leren te dienen. En soms word je daar hardhandig mee geconfronteerd. Nou, dat is dan zo. Dan weet je weer waar je mee bezig bent. Dat is waar het over gaat. En dan loop je inderdaad je eigen loopbaan. Dan sla ik nog even terug naar de Tweede Korinthebrief, want daar waren wij ook vanmorgen. Als de apostel Paulus het heeft over zijn eigen specifieke bediening als apostel, dan zegt hij, wat wij doen, doen wij omdat de liefde van Christus ons dringt, dat is 5 vers 14, dan wel... Omdat wij weten de schrik des Heren, dat was vers 11. Hij heeft het daar over zijn eigen apostolische bediening, zijn bediening als apostel, als evangelist of leraar, wat het maar is. Maar neem niet weg dat diezelfde beginselen van toepassing zijn op onze dienst, de dienst van een ieder van ons, waaruit die ook zou bestaan en wat ook onze bezigheden zijn. Wij doen de dingen zoals we ze doen, omdat we kinderen Gods zijn, daar hebben we vanmorgen over gesproken. In alle dingen, alles wat op onze weg komt, dienen wij de Heer, wat het ook is. Niet omdat het werk voor de Heer is, maar omdat wij van de Heer zijn. Wij zijn hem helemaal zijn dienstknechten, hebben wij besproken. En dus, wij doen die dingen omdat wij, vers 11 van 2 Korinthe 5, weten de schrik des Heren. Dat slaat terug op de voorgaande verzen, want daar staat dat wij uiteindelijk geoordeeld zullen worden door Christus zelf en van hem eventueel loon zullen ontvangen. En die andere is die van vers 14, want de liefde van Christus, als je niet weet wat het is, dan vul je in, want de dienst van Christus, is toch hetzelfde, dringt ons. Maar het idee is gewoon, waar het leven van Christus in ons is, motiveert dat ons vanzelf. Dat is wat ons voortdrijft. Motief, beweging, innerlijke bewegingen van Christus. De liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. De wereld is dood, de mensheid is dood en wij als gelovigen zeker. En daarna, en dat is zo, hij is voor alle gestorven met als doel opdat degene die leven, in de praktijk dus hetzelfde als degene die geloven en dus wedergeboren zijn en nieuwe schepping zijn in Christus, opdat degene die leven niet meer zichzelf, vierden aanval, niet derde, die zich niet meer zichzelf zouden leven, in de zin van, zij zouden dus niet meer hun eigen leven leven, maar dien of hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Kort en goed, er staat, wij zouden niet meer ons eigen leven leven, maar het leven van Christus zouden wij leven. Het staat er misschien wat lastig door die naamvalsvormen in het Nederlands, maar dat is waar het om gaat. En dat zouden wij ons bewust zijn. Dat betekent dat als we onder omstandigheden voor een keuze komen te staan, dan kunnen wij in de meeste gevallen, ben ik zelf van overtuigd, heel goed weten en beslissen wat ons te doen staat. Het gaat om het leven van Christus. Zijn de dingen ter ere van onszelf? Is het eigen belang? Is het ons eigen streven naar eer, erkenning of wat ook? Of zijn we dienstbaar aan de Heer en aan elkaar? Terwijl ik al zeg, denk ik, als dit soort beginselen gewoon in de oude wereld gehanteerd zouden worden, zou die er ook heel wat beter uitzien. Maar daar mag ik niks over zeggen, omdat het toch die oude schepping is. Als die mensen eens ophielden om te streven naar macht, roem, eer, rijkdom, wat er bewezen mag, en ophielden de poten onder elkaar stoelen vandaan te zagen, zeg ik tegen de LPF, bijvoorbeeld, hè, dan zou het er heel wat beter uitzien. En ik zeg LPF, daar regineer ik me, want op internationaal niveau gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Het ene land is bezig om de poten onder het andere land uit te zagen. Dus de LPF is gewoon even een versimpelde voorstelling van hoe het in werkelijkheid in heel de wereld toegaat. Dus ik denk, hen valt ook al niks te verwijten. Nee, zo zit het ongeveer. Als we daarmee ophouden. En wij gelovigen zouden daarmee ophouden, omdat wij geleerd hebben dat de weg naar heerlijkheid, want dat is de bedoeling, dat de weg naar heerlijkheid nou eenmaal gaat via dienstbaarheid. We hebben een schepper, een verlosser, iemand die ons kent, die ons geroepen heeft tot heerlijkheid, niet alleen tot eeuwig leven, maar ook tot heerlijkheid met hem, een hemelse heerlijkheid. Hij weet wat wij nodig hebben daarvoor, hij weet wat goed voor ons is en hij brengt ons langs die weg. Dat einddoel ligt nou eenmaal niet hier, voor het graf of voor de dood, of hoe het maar heten mag, maar daar voorbij. Liever nog, dat einddoel ligt niet voor, maar na de opname van de gemeente, om zo te zeggen. En daar moet je dus altijd overheen kijken. En mij maakt het niet uit of dat de opname van de gemeente is of gewoon onze lichamelijke dood. Je moet er overheen kijken, daar ligt ons perspectief. We hebben altijd een leven voor ons, maar niet noodzakelijk hier. En dan zegt de apostel dus, wij zijn met Christus gestorven, opdat voor zover wij leven, wij niet meer onszelf, maar Christus zouden leven, degene namelijk die voor ons gestorven en opgewekt is. Consequentie, 16, vers 16. Zo dan dus, en dat hebben we reeds besproken helemaal aan het begin, zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Wat wij met elkaar hebben is niet gebaseerd op wie wij van nature zijn, maar is gebaseerd op het feit dat wij eerstelingen zijn van een nieuwe schepping. Dat is wat ons haalt, trekt uit de wereld als zodanig, en dat is wat ons aan elkaar verbindt. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude zal voorbij gaan, dat is, mag dan tot op zekere hoogte waar zijn, maar veel belangrijker is, het oude is voorbij gegaan. Dat is officieel zo, het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En als dat niet goed tot ons doordringt, dan ligt dat aan onszelf. Je kunt mopperen over, ja, dat weet ik nou langzamerhand wel. Je kunt mopperen over allerlei mensen en hoe ze zich gedragen en over hoe je behandeld wordt. Maar het speelt geen rol. Het staat er buiten. Alles is nieuw geworden. Dat andere komt uit die oude wereld. Dat is heel vervelend, maar het is nu eenmaal zo. En of er nou tegen je geschopt en getrapt wordt. Mijn vader placht het nog vaak sterker te zeggen dan ik. Die zegt, wat dacht je wat er gebeurt als je schopt tegen een lijk? Helemaal niks. Mensen kunnen alleen hun voeten bezeren. Maar het lijk reageert niet. Het is dood. En zo is het met ons ook. Wij zijn gestorven. Oké, er wordt dan tegen ons geschopt en gescholden enzovoort. Er wordt alles gedaan, niet alleen om ons, maar vooral om de Heer en het werk des Heren in discrediet te brengen enzovoort. Om christenen in het algemeen een slechte reputatie te bezorgen. Nou, wel, sommigen maken het erna, moet ik eerlijk toegeven. Dus ik geef je echt geen excuus. Maar het gaat erom dat je voor jezelf weet waar je mee bezig bent. Hè? Met de dienst aan de Heer en wat er dan ook verder gebeurt, als je oprecht bent enzovoorts, dan is er verder niks aan de hand. Dan ga je gewoon verder, stap voor stap, dan wel één dag tegelijk in dit leven aan de hand van de Heer. Zo is het nou eenmaal. En daarna komt de kwestie van, ja maar, ze doen mij onrecht, dan is het antwoord, dat deden ze de Heer ook. Ik ben veel meer waard dan ze denken. Dat was met de Heer ook zo, enzovoorts. En hem hebben ze vermoord en jij leeft nog hier, dus zal nog wel meevallen allemaal. Toch? En het eind, ik wou zeggen eind goed, al goed. Dat is wat we onder alle omstandigheden in de gaten zouden hebben. En heel de rest van ons leven is dan niet onbelangrijk, maar wordt op een veel lager niveau geplaatst. In ieder geval een niveau waarom we hartelijk kunnen lachen.
Zullen wij danken? Vader, we zeggen u dank. Nu gevoed door uw woord en één geest, u tot u mogen naderen. Dat nu het ene bloed door onze aderen mag stromen. De eengezindheid van Christus zich zo in deze dagen heeft opgebouwd bij ons. We danken u voor tijd en gelegenheid. We danken u in het bijzonder dat wij zo'n broeder mogen hebben in ons leven, die ons deze woorden kan brengen. Die de geest der waarheid door het woord aan ons kan openbaren. We danken u voor de gelegenheid die we zo krijgen hier. Voor het eten en het drinken en een dak boven ons hoofd. Voor alle aardse zegeningen. Ten slotte zegent u ons daar ook in. Maar bovenal danken we u voor die hemelse zegeningen. Waar we dit weekend weer bij stil mochten staan. Nu we een nieuw schepsel geworden zijn. Wij allen. En dat we nu achter ons mogen laten. Het leven, het oude leven. Mogen afleggen. En nu aan mogen doen, die nieuwe mens. En ons niet meer met al deze aardse bezonjes meer hoeven bezig te houden. Maar ons leven alleen maar mogen richten naar u toe. We danken u dat u voor ons zo het leven zo simpel maakt. En dat we inderdaad dan mogen ervaren in het leven. Wat die liederen die we eerst zongen nog niks in ons hart zeiden. Dat wij als vrije, blije mensen hier op aarde mogen leven. Vader, wij prijzen uw naam daarvoor. Halleluja, prijzen uw naam. Voor uw genade en barmhartigheid. Door onze Heer Jezus aan ons geopenbaard. En zo vragen we ook door u, door onze Heer Jezus, of u met ons wilt zijn. Het woord aan onze harten wilt zegenen. En als we van deze plaats gaan, inderdaad, datgene wat ons voorgehouden is, het woord des levens, dat wij ons namelijk zouden bepalen bij uw woord, daardoor gevoed zouden worden, daardoor de nieuwe mens zouden aandoen, en daaruit onze voetstappen zouden laten voortvloeien, dat u daar ons inderdaad in zegent. dat wij gehoorzaamheid mogen leren. Ook uit hetgeen wij misschien in de toekomst moeten leiden. Maar dat wij daarin u mogen verheerlijken. Omdat uw naam heerlijkheid wordt aangebracht. Door uw genade en barmhartigheid tentoon te spreiden. Door ons het nieuwe leven te geven. Amen.